Het is goed om vanmorgen bij jullie te zijn. Niet alleen om te spreken, maar ook gewoon om zelf opgebouwd te worden. Ik reed hier vanmorgen naartoe, naar een hele drukke week. Gisteren hadden we een groot event in Zwolle met de Vierde Musketier. 'S Morgens heel vroeg beginnen, 's avonds laat thuis. En ik was vanmorgen gewoon niet gestrest, maar wel moe. En dan kom je hier en ik zat er in mijn hoek en ik denk, ik laat het allemaal over me heen komen. En ik geniet van die prachtige liederen en de tekst. En je merkt dan dat God je gewoon opbouwt door de liederen heen. Dus soms hoef je gewoon niet te zingen. Het alleen maar zijn in de gemeente en het op je af laten komen is al voldoende. En ik ben vanmorgen al opgebouwd voordat ik nog iets gezegd heb. En het was goed, het is goed. Ik ga vanmorgen met je nadenken over de gezindheid van Caleb. En misschien zeg je van, wat moet ik daarmee? Maar ik ben iemand dat als ik de Bijbel lees en ik heb zo'n klein zinnetje wat me op een gegeven moment integreert, dan ga ik daarmee dat onderzoeken. En ik kwam toen ik iets las over Caleb een zinnetje tegen wat spreekt over het feit dat God zegt, Caleb had een andere geest dan andere mensen. En dat is geest met een kleine letter. En dat triggert me dan en dan denk ik, wat gaat dat worden? We gaan het Bijbelgedeelte even met elkaar lezen. En het staat in Numeri. En er staat het volgende. Ik moet je even voorstellen, 12 verspieders gaan naar Canaan. We kennen dat liedje. 10 waren slecht, 2 waren goed. Want die 10 kwamen terug en die zeiden, geweldig land, we hebben één probleem, ommuurde steden, reuzen, het gaat het nooit worden, vergeet het maar. En dan is de Caleb en Jozua en die zeggen iets heel anders, die zeggen, wacht even, volgens mij kan het wel. En als de God dat murmureren hoort, dan zegt God, ik ga dit volk straffen. Niemand van jullie, van deze mensen, zullen ooit daar komen. En dan is het Mozes die pleit voor het volk. Dan zegt hij, Heer, u kunt ze niet doden, want u heeft uw naam in hen verbonden. En dan zegt God, oké, ik zal vergeving schenken, prachtige zin. Dan bidt Mozes en dan zegt hij, Heer, toon uw grote trouw en vergeet dit volk zijn schuld, zoals u het reeds vergiffenis heeft geschonken van Egypte af tot nu toe. En dan lezen we het volgende. En de Heer antwoordde, ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zowaar ik leef en de gehele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen, krijgt het te zien. Maar mijn dienaar Caleb, die door een andere geest bezield was en mij volkomen trouw is gebleven, hem zal ik naar het land brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten. Prachtig, hè? En zijn nakomelingen zullen het bezitten. Wat een geweldige belofte. Hier wordt gesproken over die andere gezindheid van Caleb. En toen ik een beetje de Bijbel begon door te lezen, kwam ik tot de ontdekking dat er tenminste 4 kenmerken zijn die heel duidelijk kun je toepassen op die andere gezindheid van Caleb. En we gaan naar die 4 gezindheden kijken en we gaan ze toepassen in ons eigen leven. En de eerste gezindheid vind je terug een paar versen terug en daar staat het volgende. Laten we het maar lezen. En dat is, de Heer is met ons. En we vinden dat terug in hetzelfde hoofdstuk 14, lezen vanaf vers 5. Toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde, ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Juda, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Zephanna, 2 van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tot de Israëlieten, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heere ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en hij zal het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorselen wij met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Zij hebben niemand die hen bijstaat en wij hebben de Heer. Wat een prachtige woorden zijn dat. Zij hebben niemand die hen bijstaat. Mijn Bijbel valt uit elkaar, jongens. Je moet Bijbels niet kopen, deze Bijbels, die vallen uit elkaar. En wij hebben de Heer. En het gekke is, dat is elke keer merk ik, dat in de Bijbel eigenlijk zo'n klein zinnetje wordt gezegd. Wat er ook gebeurt als je in moeilijke omstandigheden komt, als je uitgedaagd wordt om stappen te zetten die je menselijk gesproken niet zou willen zetten, dan staat er dat ene zinnetje, en de Heer is met ons. Zo moest ik denken bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Hiskia, die moet strijden tegen Sanballat, een leger van 185.000 man. En dan staat er over hem, dan wordt er op een gegeven moment gezegd, is met hem, met hen is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heer, onze God, die ons helpt en onze oorlogen voert. Mensen, wij hebben een God die onze oorlogen voert. En dat is goed om te realiseren, hoe de omstandigheden ook zijn. Wij hebben een God die onze oorlogen voert. En ik weet niet op dit moment welke oorlog jij op dit moment voert. Ik weet niet wat er op dit moment in je leven speelt. Ik weet niet wat je meegemaakt hebt. Maar het kan zijn dat de omstandigheden zo groot zijn, dat je op een gegeven moment het idee hebt van, dit overleef ik niet meer. Stop er maar mee. We krijgen nooit wat ik verwacht had. Beloofde land is te ver weg, het gaat niet lukken. En dan zegt Caleb, zij hebben niemand, maar wij hebben de Heer. Ben ik er nog? Ja. Wij hebben de Heer die onze oorlogen voert. We hebben net dat prachtige lied gezongen. Ik ben die ik ben, is uw naam en u zult erbij zijn. Dat heb ik een paar maanden geleden gezongen met een jong stel. Bij het graf van een ongeboren kind. En zij zongen dat. Dwars door alle tranen heen zeiden ze, wij hebben pijn, we hebben moeite. We begrijpen niet waarom ons kind iets te vroeg geboren is en gelijk gestorven is. Maar één ding weten we, wij geloven dat God daar is in onze oorlogstijd. En dat is de gezindheid van Caleb. Dwars door alle omstandigheden heen zei, de Heer is met ons. En daarom kunnen wij onze oorlogen strijden. En geloven wij ook dat we overwinning zullen behalen. Dat is eerst wat ik je wil zeggen. De geest van Caleb zegt, dwars door alles heen, de Heer is met ons. Het tweede hebben we ook gelezen. En het tweede werd gesproken over het feit dat God zei, we zijn 3 maanden onderweg en het volk is al 10 keer mij ongehoorzaam geweest. Je kunt het lezen in de Bijbel en die 10 keer wordt gekenmerkt door mopperen. Ze mopperen als er geen eten is, ze mopperen als er geen drinken is, ze mopperen als ze verkeerd drinken hebben, ze mopperen als ze dit niet hebben, ze mopperen als ze dat niet hebben. En de Bijbel zegt, doordat ze mopperden, misten ze uiteindelijk de heerlijkheid van God die bestemd was. Ze mopperden. Deze moet je even weglaten nog. Ik geef je een seintje, oké? En ik moet je zeggen, als ik dat lees zo, dat ze mopperen, ik weet niet hoe het bij jullie is, dan denk ik, wat zijn dat toch hardleerse mensen? Het zijn zeker geen Nederlanders, want wij mopperen nooit. Maar toen ik die geschiedenis een beetje begon te lezen, en ik kwam tot de ontdekking van, stel dat ik daarbij was, en ik moet die weg met God gaan door de woestijn, dan denk ik dat ik van tijd tot tijd ook wel mopperde. En ik ga je 2 bijbelgedeeltes laten zien die dat voor mij wijzen. De eerste die je net liet zien. Daar staat dit. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was die het kortste. Nou, jij loopt daar door de woestijn en dan kom je bij dat bord Israël. En je loopt rechtdoor. Dan is mijn vraag, hoe leg je dat uit aan je kinderen? Pa, we hebben een afslag gemist. Nee, we gaan die kant uit. Waarom dan? Ja, weet ik ook niet. Met de wolkenkolom zeggen we gaan die kant uit. Ja, maar dat is de kortste weg. Er staat een bordje, Israël. 75 kilometer. Hier staat helemaal geen bordje. We verdwalen volgens mij. Maakt niet uit. En ze gaan. En ze gaan. Dag en nacht. En dan staat er wel heel duidelijk in dit gedeelte dat de Heere God dat deed omdat ze nog niet vertrouwd waren met de strijd. Maar dan staat dat de Heere God dat wist. Dat wist jij niet, dat wist ik niet. Wij wandelen door de woestijn, dat is de kortste weg en we gaan die kant uit. Heb je wel eens in je eigen leven het idee dat je soms een weg loopt, dat je denkt, volgens mij is de beste weg van A naar B daar. En dat de Heer zegt, we gaan die kant uit. Heb je dat gevoel wel eens? Dat je volgens mij, voor mij is dat een omweg, Heer. Ik wil niet vervelend zijn, maar dit is echt de kortste weg. Ik heb erover nagedacht, als hij nog gewoon dit en dit doet, zijn we er. En dan gaan we die kant uit. Omdat de Heer blijkbaar wil dat ik iets wil leren, of dat blijkbaar onderweg iets is wat ik niet weet. Nou, dan gaan we nog een bijbelgedeelte lezen, want dan zijn we er nog niet. Dan gaan we verder. En de Heere zei dat tot Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren. Heb je wel eens het gevoel dat de Heere God de weg kwijt is? Dan ben je bezig, bij een tijdje zegt de Heer God, stop even, we gaan terug. Nou, dan ben je toch helemaal een beetje ontreddend. En dan staat er, zo heel opmerkelijk. Elke keer als ik dat wil lezen, ik lees het al een aantal jaar, en elke keer denk ik, wat is dat nou voor een plek? Daar staat er, en ze moeten hun kamp opslaan bij Pi-Hagirot. Pi-Hagirot is een slechte campingplek. Dat woord betekent moeras met steekmuggen. Als je dat in je gids zet, gaat niemand daar zijn tent neerzetten. Moeras met steekmuggen, daar ga jij je kamp meer waren. Het gaat nog verder. Tussen Migdol en de zee. Daar is de zee en daar is Migdol. Migdol is een hele grote legerplaats. Dus als je wegvlucht, je bent onderweg en je hebt de zee aan die kant en je hebt daar een legerplaats, zit je mooi vast. Als farao je wat wil, heb je een probleem, want je kan geen kant uit. Er staat er nog iets bij. Recht tegenover Baal-Zephon. Baal-Zephon is de god die gespecialiseerd is, de afgod, in het terugbrengen van weggelopen slaven. Niet vervelend zijn, maar volgens mij heeft de Heere God wel een verkeerde campingplek uitgezocht, of niet? En soms heb jij het gevoel dat jij daar zit. En dat je denkt, Heere God, volgens mij is dit niet de goede plek. Ik heb iets anders in mijn hoofd. Maar als je daar verder staat, dan zegt de Heere God, en ik doe dit omdat ik mijn heerlijkheid zal laten zien aan farao en de rest van de wereld. En iedereen zal weten dat ik God ben. Dus God staat soms toe dat je gaandeweg de weg denkt kwijt te zijn, dat je niet de kortste weg neemt, dat je terug moet keren, dat je op plekken staat waarvan je denkt, dat hoor ik niet. En de vraag is, wat doe je dan? Mopper je dan? Of, ik heb erachter gezet, realiseer je je dat God daarin je wil zegenen. En wat gaf God om zijn zegen te laten zien? Wat gaf God het volk Israël om eigenlijk te laten zien, ik laat je mijn heerlijkheid zien, dat was het manna. En het manna was voor een week, of niet? Het was voor één dag. Dus elke dag als ik opsta, moet ik als het ware het hemelse manna aanvaarden en zeggen, Heere God, hier ben ik weer. En wilt u voor één dag vandaag uw heerlijkheid in mijn leven laten zien? En wilt u mij helpen om niet te mopperen? Als ik nou een jeugddienst had, dan zou ik jullie allemaal zo'n M&M'tje hebben gegeven. Dat kunt u onthouden. Niet manna, niet mopperen, maar manna. Ja? Onthoud dat. Niet... En dat is een van de dingen. Je mist de heerlijkheid van God als je moppert, want je bent gericht op wat je niet hebt. En je vergeet dat er een God is die voor je strijdt en je oorlogen voert. Ja? Oké. Dan gaan we naar het derde. En het derde heeft te maken met wat vanmorgen ook al gezegd is, het vasthouden van die beloftes. En we gaan het lezen uit Jozua 14. En daar wordt op een gegeven moment, komen ze dat beloofde land binnen en dan gaat Jozua, Caleb, moet je voorstellen, hij is 85 jaar oud. Met zo'n rollator komt hij bij Jozua. En dan zegt hij het volgende. Het is nu 45 jaar geleden dat Mozes de belofte gaf toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog even sterk als op de dag van Mozes, dat Mozes mij op de verkenning stuurde. Toen ik dat las, denk ik, ik herken dat. Dat heet de fase van ontkenning. Ik weet niet of hij nog even sterk was. In ieder geval geloofde hij iedereen dat hij nog even sterk was. 85. En dan zegt hij het volgende. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef mij dus dit bergland dat de Heere mij in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch ook gehoord dat de Enakieten wonen in grote versterkte steden. Als de Heer mij maar bijstaat, zal ik hen wel meester worden zoals hij heeft beloofd. Dat had ook kunnen staan, en toen Caleb 85 jaar was, dacht hij bij zichzelf, de Heere God heeft inderdaad een belofte aan mij gegeven, maar vanwege het ongeloof van de Israëlieten loop ik nu al 40 jaar hier door de woestijn. Het zal wel voorbij zijn, want ik ben nu 85. Misschien heeft de Heere God een simpeler stukje land voor mij, waar geen Enakieten wonen. Maar diep in zijn hart zei hij gewoon even, als God iets belooft, dan zal hij het ook doen. Ook al moet ik 40 plus jaar wachten. Als God iets belooft, gaat hij het ook doen. En dan zegt hij, geef mij dat stuk land, want het is me gegeven. Sommigen van jullie lopen hier en zitten hier en weten dat God jullie een belofte heeft gegeven. Dat God iets in je hart heeft gelegd van, dat ga ik in de toekomst nog in jouw leven doen, omdat op een of andere manier ik je wil gebruiken in mijn koninkrijk. En sommigen van jullie wachten daar misschien al heel lang op voordat God dat in je leven gaat doen. En misschien heb je het gevoel, ik wandel hier wat door de woestijn en er gebeurt niet wat ik zou willen doen. En ik had ooit een droom, God had me iets gegeven en het is weg. En nog even, ik heb een rollator. Weet je, was een man die op 40-jarige leeftijd wist dat God hem geroepen had om het volk Israël te bevrijden uit Egypte. En toen hij er klaar voor was, dacht hij, was God er nog niet klaar voor was en moest hij wachten. En toen hij 80 was, Mozes, en toen God daar klaar voor was, was hij er niet klaar voor. Want hij geloofde niet meer dat God het zou doen, wat hij 40 jaar geleden beloofd heeft. Ik weet niet wat God je beloofd heeft, ik weet niet wat God je ooit in je hart heeft gelegd. Maar als God iets in je hart heeft gelegd en gezegd, dit ga ik doen, dan gaat hij dat doen. Want God doet wat hij belooft. En dan mag je je hand op de belofte leggen. Toen ik 36 was, gaf God mij een intens diep verlangen om in de toekomst, als ik wat ouder en wat wijzer zou zijn en wat minder eigenwijzer zou zijn, om iets te betekenen voor een volgende generatie. En toen ik 40 was, dacht ik dat ik daarvoor klaar was. Maar ik moest 16 jaar wachten. Ik moest wachten tot mijn 52ste, tot uiteindelijk het moment daar was. En het gebeurde op een moment dat ik er niet meer aan toe was en het niet meer wilde. En mezelf dacht, Heere God, u heeft volgens mij zich helemaal vergist. Ik ben uitgerangeerd. Einde verhaal. Maar ik had die 16 jaar gewoon nodig om er klaar voor te zijn. Toch? Ik weet niet wat God je beloofd heeft. Maar ik wil alleen tegen dit zeggen. Als God iets belooft, dan gaat hij het doen. Op zijn tijd, op zijn wijze, op zijn manier. Het is niet precies geworden wat ik dacht. Want wat er gebeurde is, God had me een belofte gegeven. En ik had hem zelf menselijk ingevuld. Kijk, dat ik had hem zelf gewoon menselijk ingevuld. Op mijn manier had ik alleen maar ingevuld hoe het zou zijn. Nou, God heeft hem ingevuld op een andere manier. En de uitkomst is hetzelfde. Alleen hij heeft het op zijn manier ingevuld. En dan komen we bij dat laatste punt. We gaan het opnieuw lezen. En dat is namelijk dat Caleb was wel bereid om de strijd aan te gaan. Want hij zei wel, geef me dat beloofde land. Maar die reuzen zeiden niet, oh, kom jij eraan, Caleb? Dat is goed, dan gaan wij gewoon verhuizen. Geen probleem. We wonen hier ons hele leven wel, maar is geen probleem, kom maar. En dan lezen we het volgende. Jozua wees zoals de Heer hem had opgedragen een deel van Juda's grondgebied toe aan Caleb. De zoon van Sefunne. En ik kreeg Hebron, die toen nog Kirja Arba heette. Naar Arba, de vader van Enoch. Caleb verdreef de drie zonen van Enoch. Sesai, Agaman en Talma. Vervolgens trok hij op tegen Debit, die toen nog Kirja Sefan heette. En Caleb beloofde, wie Kirjan Sefat overovert, zal met mijn dochter tot vrouw mogen hebben. Hij was nog slim ook. Hij dacht bij zichzelf, als ik het niet zelf kan doen, ik heb een mooie dochter en die gebruik ik gewoon om een jonge kerel enthousiast te maken. Wat ik zo mooi vind is, hij gaat die berg op en hij ontmoet daar gewoon drie reuzen. En ze worden bij name genoemd, ik ga er vanmorgen niet over inspreken, ze hebben alle drie heel bijzondere namen. Ze vertegenwoordigen ook bepaalde dingen en hij verslaat gewoon drie reuzen. En sommigen van jullie die hier vanmorgen zitten, worstelen en strijden met een reus. En weet je wat een reus doet? Een reus doet één ding, hij ontneemt je al je blijdschap in het volgen en het dienen van de Heer. Een reus ontmoedigt je. Een reus doet wat hij met het volk Israël deed. Een reus laat je klein denken van jezelf. De verspieders kwamen terug en zeiden, wij waren als sprinkhaan in hun ogen, in onze eigen ogen. Dat is wat een reus doet. Een reus ontmoedigt je en het neemt weg alle blaadschap die je kunt hebben om te gaan strijden. Hij had drie reuzen. En hij versloeg ze. Want de Bijbel leert ons, reuzen zijn er niet om bang doorgemaakt te worden. Reuzen zijn er om te verslaan. Ja. En de vraag vanmorgen is, welke reus moet jij verslaan? Wat is de reus in jouw leven? Misschien is de reus in jouw leven lauwheid. Misschien is de reus heel simpel lauwheid. In de loop van de tijden ben je een beetje zo lauw geworden. Het vuur is weg, de eerste liefde is weg. Misschien is er een andere reus die je moet verslaan. En die heeft te maken met een bepaalde zonde in je leven, waarvan je heel diep weet, ik moet ermee afrekenen. En ik heb weer het nieuwe jaar, nieuwe voornemens. Ik heb het ook één keer geprobeerd en daarna ben ik er maar weer mee gestopt. Maar de Bijbel zegt, ik voer je oorlog en ik help je ook om die reus te verslaan. Misschien heeft je reus te maken met een broer of een zus in de gemeente. Die net niet jouw persoonlijkheid is. Niet jouw karakter heeft. En dat je afvraagt, waarom is die nou juist in deze gemeente terechtgekomen? Want wij botsen. Dat gebeurt natuurlijk hier niet, alleen maar in andere gemeentes. En misschien is dat de reus. En dan moet je die broeder of zuster niet verslaan. Maar je moet alles wat tussen jullie twee is verslaan. Zodat je kunt zeggen, broer, zus, we zijn aan elkaar gegeven in deze gemeente. En de Heer heeft blijkbaar een plan met ons samen. Dus we gaan samen deze gemeente bouwen. Ik weet niet welke reus je moet verslaan. Maar ik weet één ding, reuzen zijn er om verslagen te worden. Want uiteindelijk is dat wat bij het leven hoort. Weet u het nog? De gezindheid van Caleb kenmerkt zich door vier dingen. Het eerste is, wat ik net al zei, die geweldige opdracht, de Heer is met ons. En ik wil even nog iets aan toevoegen. Het kan zijn dat je zegt, ja, maar ik ervaar dat op dit moment niet. Misschien is je ervaring dat wat C.S. Lewis had. C.S. Lewis, we kennen hem, de schrijver van heel veel kinderboeken, de schrijver van heel veel mooie boeken. Maar C.S. Lewis kwam in een geloofscrisis terecht op het moment dat zijn vrouw overleed. En dan schrijft hij dit. Waar is God? Als je gelukkig bent, zo gelukkig dat je geen behoefte aan hem hebt, dan word je, of tenminste zo ervaar je, met open armen ontvangen. Maar ga eens tot hem als je hem wanhopig nodig hebt. Als andere hulp te vergeefs is, wat vind je dan? Een deur die voor je neus dichtgeslagen wordt en boven het schuivende geluid van een grendel, een dubbele grendel. En daarna stilte. Je kunt even goed weggaan. Dat is een momentopname. C.S. Lewis is daar niet in blijven haken, maar dat was wel zijn ervaring op dat moment. En dwars door die woestijn heen, en die moeite heen, en die pijn heen, en die gesloten hemel heen, komt hij op een gegeven moment tot ontdekking, en toch, en toch, en toch. Ook al ervaar ik God niet, hij is er wel. En hij krabbelt uit zijn dal. En hij vindt mensen die hem helpen, en hij vindt zijn vreugde terug in de Heer. Dus als je hier vanmorgen zit en zegt, Eugène, ja, goedkope woorden, de Heer is met mij. Ik ervaar dat op dit moment niet. Voor mij is die grendel daar. Dan wil ik tegen je zeggen, broeder en zuster, blijf dan toch de Heer vertrouwen. Ook al ervaar je hem niet, zoek broers en zussen om voor je te bidden, voor je te zorgen. En vertrouw dat God je uiteindelijk uit dat dal weer helpt om dicht bij hem te komen. De tweede is, wat is het mannen of mopperen? Wat is het mannen of mopperen? Mopperende Nederlanders. Ik ben er zelf één van. Als je te veel moppert, mis je de heerlijkheid van God. En het is heel simpel, wat wil je? Mopperen of de heerlijkheid van God? Ik wil de heerlijkheid van God. Dan moet ik met het mopperen afrekenen. En de derde is, ik mag mijn hand leggen op beloftes die God mij geeft. In zijn woord geeft hij mij heel veel beloftes. Misschien zeg je, ik worstel met iets in mijn karakter. En Heer, ik heb iets in mijn leven wat niet hoort bij die nieuwe levensstijl. Ik leg mijn hand op die belofte, want u zegt dat wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En ik wil die nieuwe schepping op dit moment ervaren in mijn leven. Dus ik leg mijn hand erop. Ik wil me daarvoor uitstrekken. Ik wil geduldig worden. Ik wil iets met mijn temperament, want mijn temperament is af en toe, ach Heer, ik ben af en toe zo moe van mijn eigen temperament. Dan neem ik me voor om rustig te doen en explodeer ik weer. Help me om om te gaan met woede, want uw waarbaar zegt dat is niet wat u wil. Ik leg mijn hand op die belofte, want u belooft dat. En Heer, geef me kracht om de strijd aan te gaan tegen reuzen. Want ze zijn er, heb ik vanmorgen gehoord, om te overwinnen en niet door te laten intimideren. Ja. Kun je je voorstellen dat ik een beetje verliefd ben op Caleb? Dat is een man die ik zou hem zo graag willen ontmoeten. Dan denk ik, als ik 85 ben, dat duurt nog maar een paar jaartjes, nog 20, dan denk ik, dan zou ik willen zijn als hem. Geef mij die berg. Want ik ben nog even sterk. Ook al heb ik dan de fase van ontkenning. Ik ben nog even sterk, want ik wil dat gaan doen. Laten we stil zijn. En laten we gewoon nadenken van wat heeft God nou vanmorgen door dit woord tegen ons gezegd. En misschien is het niet meer aan dat je tegen God zegt, Heer, ik wil een Caleb zijn. Maak mij een Caleb. Geef mij die gezindheid en help me waarin. Laten we stil zijn. En als het je verlangen is, dat je vanmorgen zegt, Heere God, ik wil de gezindheid van Caleb hebben. Ik kan het niet in eigen kracht, maar ik wil me daarna uitstrekken en ik wil u vragen, maak mij als een Caleb. Dan mag je gaan staan als ware, om het ook in de hemelse gewesten te proclameren. Ja, dat is mijn verlangen. Als dat je verlangen is, mag je op dit moment gewoon gaan staan. En Heer, terwijl hier mensen staan en zitten, en u weet wat er in ons hart omgaat, willen we tegen u zeggen, maak ons tot een man en een vrouw die met dezelfde gezindheid als Caleb u volgt. Help ons om u te vertrouwen onder alle omstandigheden. Help ons ook al als wij in ons leven soms een omweg moeten maken, dat we soms het idee hebben, waarom zijn we hier, dit is niet de plek waar we willen zijn. Dat we niet mopperen, maar leren om te leven vanuit de dagelijkse manna wat u ons wil geven, uw heerlijkheid. En we vragen, Vader, of u ons wilt helpen om onze hand te leggen op die beloftes die u gegeven heeft en te vertrouwen dat als u iets belooft, dat u dat ook zal doen. En dat u het goede werk wat u in ieder van ons begonnen is, ook af zal maken. En Vader, daar waar de reuzen in ons leven zijn, wilt u ons de kracht en de moed geven om de strijd aan te gaan. Opdat daarin ook de overwinning behaald wordt. Want u leert opnieuw in uw woord, reuzen zijn er om te verslaan. En we realiseren ons dat we dat allemaal niet in eigen kracht kunnen. En daarom vragen we, Vader, vervul ons met uw geest. Hou ons heel dicht bij u en leid ons op de weg die voor ons ligt. Amen. Gaat u zitten.